In het hart van China is een meer dat de vorm van een vlinder heeft. Het is omzoomd door helgroene theebergen en omringd door vruchtbomen die in het vroege voorjaar roze en witte bloesems dragen, die een zoete geur verspreiden. Het water zelf is bedekt met lotusbloemen. Het is kortom een plek zo lieflijk dat elk bruidspaar in China ervan droomt om hier de wittebroodsweken door te brengen. Daar waar het meer het smalst is een lange houten brug. En aan de overkant van het brug staat een hutje. En dat hutje behoort toe aan Cheng. En Cheng heeft zijn hart en zijn ziel verpand aan de schoonheid. Cheng is beeldend kunstenaar. En er doet een vreemd verhaal over hem de ronde. Zo zou hij op een vroege morgen op weg zijn gegaan om een opdracht waaraan hij meer dan 3 weken gewerkt had, 10 handbeschilderde zijden waaiers te gaan bezorgen. Maar hij is nooit verder gekomen dan het midden van de brug. Het is vroeg in de ochtend en de eerste zonnestralen schijnen over de theebergen en ze belichten de mistflarden die nog over het meer hangen. Het is een schouwspel van zo'n schoonheid dat Cheng onwillekeurig de pas inhoudt. En juist op dat moment steekt de ochtendbries op en grist 1 van de waaiers uit de handen van Cheng. Woesh, woesh. De waaier slaat om en weer om en daalt af op het oppervlakte van het water. En daar aarzelt ze even, tot ze met water verzadigd is. En dan, in stilte, verzinkt ze naar de bodem van het meer. Het is een schouwspel van zo'n adembenemende schoonheid, dat Cheng niet aarzelt, maar een tweede waaier pakt. Woesh, woesh, woesh. En een derde. Woesh, woesh, woesh. En een vierde. Woesh. En een vijfde. Woesh. En een zesde. En een zevende. Alle 10 de waaiers, meer dan 3 weken werk, offert Cheng die morgen aan de godin van de schoonheid. Het is weer vroeg in de ochtend, maar nu is het winter. De theebergen zijn met een poederlaag suiker bedekt. En het meer is bevroren als een spiegel. En er is een ijskoude wind die met ongenadige felheid eroverheen blaast. Op het midden van de brug loopt een man met een rijk versierde mantel. Uit het hutje van Cheng komt rook. Cheng heeft de hele nacht doorgewerkt aan een werkstuk waar hij de afgelopen 3 maanden onafgebroken mee bezig is geweest. Hij schilderde de gestalte van een vrouw op ware grootte op een zijden kamerscherm. En de schoonheid die onder zijn handen ontstond ontroerde hem af en toe zo hevig dat hij gedwongen was zijn penseel neer te leggen. Net 1 uur geleden heeft Cheng voor het laatst zijn penseel neergelegd. En nu zit hij voor het scherm in stille bewondering. Woesh! De deur van zijn hut vliegt open en een ijzige wind komt binnen. In een hoek van de kamer wapperen wat beschilderde rijstpapieren vellen omhoog. Er gaat een siddering over het kamerscherm, alsof de vrouw die erop staat het koud heeft. Midden in de kamer staat de man met de rijk versierde mantel. Het is prachtig geworden, Cheng. Weet je, ik kon de hele nacht niet slapen. Ze is zo mooi. Ik zou haar zo graag in levende lijven ontmoeten. Kun je me niet zeggen wie ze is? Ik heb het je al eerder gezegd, Wuhan. Ik heb haar naar mijn geestesoog geschilderd. Het is Zenzen, de godin van de schoonheid. En men zegt dat men haar zou kunnen ontmoeten als men 100 dagen en 100 nachten achtereen haar naam aanroept en haar vervolgens wijn te drinken geeft, vermengd met de as van 100 verschillende soorten zijde. Wuhan knikt en legt geld op tafel en uit zijn mantel haalt hij een doek tevoorschijn. En daarin wikkelt hij het kamerscherm en hij vertrekt. En thuis aangekomen deelt hij allerlei vreemde orders uit die stipt worden opgevolgd. Zo zijn er een paar mensen die vertrekken op zoek naar 100 verschillende soorten zijde. En anderen maken zijn studeervertrek in gereedheid voor een langdurig verblijf. En met weer anderen bespreekt hij de tijden waarop zijn eenvoudige maaltijd voor hem neer zullen zetten. Als alles in gereedheid gebracht is, zet Wuhan het kamerscherm op zodanige plek in zijn studeerkamer dat de eerste stralen van het ochtendlicht erop zullen vallen. En dan gaat hij op zijn meditatiekussen zitten en hij begint. Zenzen, Zenzen, Zenzen. En de eerste dag ging voorbij. En de eerste week, de eerste maan.
Zenzen, Zenzen, Zenzen.
En het hart van Wuhan barstte open als een lotusbloem. Wuhan was zo vol van verlangen alsof het verlangen zelf reeds de vervulling van zijn verlangen was.
Zenzen, Zenzen, Zenzen.
En de derde maan was vol geweest en nam weer af.
Zenzen, Zenzen, Zenzen.
Het was de ochtend van de 100ste dag. De eerste zonnestralen streken over het kamerscherm. De zijde rimpelde. Het was alsof de vrouw die op het scherm stond bewoog.
Zenzen, Zen.
Wuhan? U heeft mij geroepen? Hier ben ik. Werktuigelijk pakte Wuhan het glas met daarin de as van de 100 verschillende soorten zijde. En hij ontkurkte de kruik met wijn. En hij schonk de wijn bij de as. En toen richtte hij zich op en strekte zijn hand naar het kamerscherm. En tot zijn grote verbazing maakte zich een sierlijke hand los uit het kamerscherm. En daarna boog zich een hoofd uit het kamerscherm en de hand bracht het glas naar de mond. En toen maakte zich uit het kamerscherm een gestalte los van zo'n schoonheid dat Wuhan zich voorover stortte op de grond. En pas toen die weer durfde te kijken, kwam hij erachter dat Zenzen een vrouw was van vlees en bloed, dat ze lachte en zong en danste en dronk en at. En ze sliep. Ze sliep vele, vele nachten niet in extase als ze was met haar minnaar, haar geliefde, Wuhan. En nog diezelfde week trouwde ze. En 9 maanden later baarde ze hem een pracht van een zoon. En toen die 3 jaar oud was, was het een jongen met steil, zwart haar, ondeugende ogen en een lachende mond. En het geluk van Wuhan en Zenzen en Kiki hing om hen heen als een zwerm bijen om de honing. Iedereen die bij hun in de buurt kwam, deelde mee in hun geluk. En het geluk van Wuhan was wijds en eindeloos als een volledig wolkeloze hemel. En het was juist dit volledig afwezig zijn van elk vorm van schaduw dat er de oorzaak van was dat de twijfel in Wuhan begon te groeien. Wie ben ik dat ik zo gelukkig mag zijn? Hoe lang kan zulk geluk duren? Waarom ben ik juist zo gelukkig? En op een goede dag besloot hij om op bezoek te gaan bij een oude vriend. En misschien herkent u dit. Is het voor ons mensen vaak al moeilijk genoeg om ons eigen geluk te dragen? Vaak is het nog veel moeilijker om het geluk van een ander te zien en ons erin te verheugen. En Wuhan vertelde zijn vriend alles over het kamerscherm en de wijn en de as van 100 soorten zijde. En de 100 dagen en de 100 nachten. En het wonder wat er gebeurd was en zijn eindeloos geluk. Ja, vriend. Het is prachtig wat je me vertelt. Ach, ik ben blij voor je. Maar heb je je nooit eens afgevraagd of de vrouw die op zo'n merkwaardige wijze bij je gekomen is, dat mag ik toch wel zeggen, of die misschien over een bepaalde kracht beschikt waardoor ze jou in haar macht heeft? En voor het eerst in tijden begonnen er diepe rimpels over het voorhoofd van Wuhan te glijden. Maak je geen zorgen, vriend. Kijk hier. Hier heb ik een zwaard. Het is al sinds mensenheugenis in het bezit van onze familie. En het heeft ook toverkracht. Het bezit de toverkracht om aanwezige toverkracht te doorsnijden. Hier. Neem het mee. Het zou je van nut kunnen zijn. En die avond kwam Wuhan thuis als een schim van zichzelf. Hij glipte de voordeur binnen en hij glipte zijn slaapkamer binnen. En zonder dat iemand het zag, liet hij het zwaard onder het echtelijke bed glijden. En die avond kon Wuhan de slaap niet vatten. Hij draaide en hij woelde. En toen die uiteindelijk in slaap viel, was het om de volgende ochtend vroeg wakker te worden van een geluid wat hij nooit eerder gehoord had. Het was het geluid van het huilen van Zenzen, zijn vrouw. Wuhan, vanaf het eerste moment dat ik je gezien heb, heb ik je alles gegeven. Ik heb je mijn liefde gegeven, mijn hart, mijn lijf. Ik heb je een zoon geschonken. Maar nu heb je hier iets in huis gehaald wat symbool staat voor wantrouwen. En ik kan niet in hetzelfde huis verblijven waar wantrouwen heerst. En Zenzen stond op van het bed en ze liep naar het kamerscherm. En daar draaide ze zich om. En toen hechtte haar ogen zich in die van Wuhan. En voorzichtig stapte ze achteruit. En daar nam ze de plaats in, exact zoals Cheng haar in der tijd geschilderd had. En zo groot als het geluk en het plezier van Wuhan geweest was, zo groot was nu zijn woede en zijn ellende. En hij sloeg zijn hoofd tegen de muur en tegen de tafel en tegen de vloer. En hij schopte en hij beet en hij krijste. Totdat hij uitgeput in een diepe slaap viel. En toen hij de volgende ochtend wakker werd, schenen de eerste stralen van de zon op het kamerscherm. En Wuhan wreef zijn ogen uit en het leek net of alles wat er gebeurd was, de wijn en de as van 100 soorten zijde en de 100 dagen en de 100 nachten en Kiki en het grote wonder, dat allemaal een droom was geweest. En weer hechtte zijn ogen zich aan de ogen van het gezicht op het kamerscherm. De ogen van die vrouw die hem zo vertrouwd was geworden. En zijn ogen gleden af langs haar haar, haar schouders, haar arm. Hé, wat was dat? In de hand van Zen-Zen lag een kleine hand. Daar, naast Zen-Zen, met dezelfde penseelstreek geschilderd, stond een kleine jongen met stijl zwart haar, brutale ogen en een lachende mond. Naast Zen-Zen, zijn vrouw, stond Kiki, zijn zoon. Zijn zoon?